Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ik had gehoord dat ik jou anders aan zou spreken. Weet je niet meer. Dag opa. Hij is opa geworden. Ja, de proficiat. Oké. Wat ik vandaag zou willen zeggen is, misschien, ik weet niet of dat voor iedereen invoelbaar is, maar het is naar aanleiding van een gesprek wat ik had met iemand die niet zen doet, die uit de Bijbelbelt komt, als u weet wat dat is een gebied waar men nogal streng calvinistisch is, en die opgevoed is in de overtuiging van een eeuwige hel. En die ook meegemaakt heeft dat familie van hemzelf, dierbaren, stierven, zonder dus naar zogenaamd, zoals dat heet, afgevallen te zijn en niet terug wilde naar de kerk. En die daar vreselijk over in angst in zat. Misschien is dat weinig invoelbaar als u zo'n verleden niet hebt. Er zijn genoeg mensen die dat wel hebben. Er zijn ook mensen die mij gevraagd hebben, kent het boeddhisme zoiets als een eeuwige hel? Ik kan vooruit zeggen, nee. Het eerste wat ik hoorde toen ik in aanraking kwam met het boeddhisme, ik heb wel eens verteld, na een beurs die ik kreeg voor Moskou, dat ik doorreisde naar Japan, ik kwam in Tokio aan, ik ben maar links en rechts gaan zoeken of er instituten waren voor de dialoog boeddhisme, orthodoxe kerk, christendom, en ik kwam terecht bij een hoogleraar boeddhistische filosofie, zo eentje als André dus, maar dan in Tokio. En toen ik dat aan hem voorlegde, het eerste wat hij zei, all must be saved. All will be saved. All will be saved. En toen wees hij me door naar Masao Abe. En daar hoorde ik datzelfde van. En Masao Abe, die zo diep overtuigd was, hij was zeer geboeid in het christendom, zeer geboeid in de dialoog, durfde ook de vinger te leggen op de zwakke plekken van de zen, maar zeker ook van het christendom. En wat hij vooral moeilijk vond, dat was zijn formulering, moeilijk, maar eigenlijk onaanvaardbaar, dat zei hij ook wel eens, dat was die idee van een eeuwige hel. En ook hij bevestigde, dat moet doorbroken worden, dat dualisme. Hemel, hel, God en duivel, die begrippen waarin een religie, als het ware, zo gestold raakt. En waarmee men vertrouwd raakt. Maar hoe dan ook, ik denk dat het voor iedereen toch een vraag zal zijn, wat is er na de dood? Wat is er na de dood? Heeft het iets te maken met de manier waarop wij leven of niet leven, of goed leven? Er is het diepste, het ontroerendste antwoord voor mij is wat in de zuivere landrichting gezegd wordt, en ik haal dan vooral degene aan die dat in Japan heeft geïntroduceerd, Shinran. Als zelfs de goede al gered worden. Hoeveel meer kunnen dan de slechte niet zeker zijn dat ze gered worden, want voor hen heeft Amida Buddha de gelofte afgelegd. Als iets werkzaam is, sterker dan onze eigen deugd, sterker dan onze goede daden, sterker dan ons geloof, nog sterker, dan is dat de grenzeloze compassie en, zoals dat heet, de voortijdelijke gelofte, afgelegd voor alle eeuwen. Of dat nou Kuan Yin is, zoals het vaak genoemd wordt, of dat het nou Amida Buddha is, of in sommige religieuze tradities, christelijke tradities ook. Want ook binnen het christendom, het oorspronkelijke christendom, dat wist ik ook niet, ik heb het allemaal na moeten kijken. Tegenwoordig kun je gelukkig alles vinden op Google enzovoorts. Dus ik heb dat ook toen maar opgezocht een keer. De eerste eeuwen van het christendom was daar een diepe overtuiging van wat dan heette het universalisme. Dat iedereen gered zou worden. En in de eerste eeuwen, de belangrijkste, grootste, kwalitatief, kwantitatief ook, het belangrijkste, dat waren de Oosterse kerken. En dat waren de Galdeeuwse kerken, de Syrische kerken, waar nu bijna niks meer van over is, sinds de islam die gebieden heeft. Maar dat was zo driekwart van het christendom, lag in het oosten, niet in het westen. Dat is pas later gekomen. En daarin was het overgrote meerderheid van die verschillende kerken, er waren zes tradities. Vier van die zes grote tradities kenden geen eeuwige hel. Die kenden de apokatastasis pantoon, het herstel aller dingen, de uiteindelijke verlossing van iedereen, zonder meer. En de enige, er waren twee groeperingen die een beetje daar anders tegenover stonden, of een beetje. Eén, een beetje, die ging ervan uit dat als mensen dan slecht geleefd hadden, nou ja, dan bestonden ze gewoon niet meer na hun dood. Dood is dood, het is voor hen afgelopen. Maar in elk geval geen straf. En een kleine minderheid, dat was van Augustinus in Noord-Afrika. Augustinus de kerkvader, ja. Die later zijn stempel zozeer gedrukt heeft op het westers christendom. Augustinus ging ervan uit dat er een eeuwige hel was. Maar, dat las ik dan, dat kwam ook omdat hij heel slecht Grieks kende. En dat hij een hekel had aan Grieks, aan de Griekse taal. En af en toe ook schreef, ik haat het Grieks. Waarschijnlijk omdat hij geen knobbel had voor het Grieks. En hij had het woord eon gelezen. Eon, dat is dan letterlijk is dat een lange periode. Er is een lange periode van purificatie, van loutering. Heb je beroerd geleefd, dan moet je in de wasmachine. Dat is een uitdrukking trouwens die in de Joodse traditie voorkomt. Wat gebeurt er na de dood als je slecht geleefd hebt? Je komt in de wasmachine. En je wordt links en rechts een beetje in die zeep, wat je op en neer gegooid. Maar je komt er helemaal gelouterd uit. Dat is ontzettend hoopgevend. Dat is prachtig. Dat is ook ontroerend. Ik zal dadelijk laten zien dat het ook in de islam is. Maar Augustinus niet. Augustinus die is begonnen met het idee, als je niet gedoopt bent, de overgrote meerderheid, de massa damnata. En de kindjes dan? Ja, ook de kindjes. Ook de kindjes die niet gedoopt worden, ja, die gaan naar de hel. Ja, maar dat is toch onrechtvaardig, beste Augustinus. Ja, nou ja, ze komen dan niet in, ze komen in de lichtste vorm van de hel. Dat is een troostprijs. Ja, ze worden niet helemaal verbrand, maar nou ja, het is toch, ja, ik vind het eigenlijk verschrikkelijk. En ik zeg het ook, ik heb mijn eigen vader daar verschrikkelijk onder zien lijden. Omdat mijn grootvader, zoals dat heet, van zijn geloof afviel en weigerde de sacramenten te ontvangen op zijn sterfbed en bleef bij zijn atheïsme. En mijn vader werd gewoon ingeprent dat weigeren als ex-katholiek op je sterfbed, dat is de verdoemenis over je afroepen. Dus ik herinner me heel vaak dat mijn vader 's nachts gillend wakker werd en dan had hij, vertelde mijn moeder, had hij weer zijn verschrikkelijke nachtmerrie. Hij zag zijn vader in de vlammen. Dus daar ben ik mee opgevoed vanaf mijn zesde. Laat ik zeggen, nou toch, tot ik daar eindelijk van loskwam. Maar dat heeft lang geduurd. Een opvoeding en een strenge moraal en een strenge biechtvader, die me dat ook duidelijk maakte. Er is hier iemand aanwezig die kent mijn biechtvader goed en die weet ook, en ze is al overleden, hoe ontzettend streng die man was. Ja, dus het meest bevrijdende, de diepste ommekeer die ik meemaakte, echt zo werkelijk, dat je de werkelijkheid op andere manier gaat zien. En zoals ik gisteren in een andere context dat noemde, zoals het dan heet, Ashraya Paravriti, een revolution of the fundaments of the heart, had daarmee te maken. Het diep weten met het hart, tegen alle logica in, tegen alles in, tegen alle theologie in. Zoals Masao Abi dat ooit zei, al zou God of de Boeddha je openbaren dat het niet zo is, die stem in jouw hart is, dat is de Heilige Geest. Dat was hij, dit is de Holy Spirit. Of dit is de Buddha nature. Dat is dat diepste. Luister daarna. En dat is een ommekeer geweest. En elke keer als ik dus hoor hoe mensen daarin vastzitten, dan komt het in mij op om daar ja, getuigenissen naar voren te brengen die het in een ander licht brengen. Dat is het enige wat ik kan doen. Ik zal een merkwaardig voorbeeld geven. U kent allemaal de negende van Beethoven. Ja, toch? Ja? Kent u ook het slotkoor? Ja? Alle mensen weer een brüder. En dat is van Schiller, hè? Het is van Schiller. Ja, dat klopt. Dostojevski haalt precies deze tekst van Schiller aan. In een van zijn romanfiguren. Ik geloof dat het Dimitri is in de Gebroeders Karamazov. Die haalt dat aan. Ja, maar Schiller had oorspronkelijk een eind gemaakt. Een laatste stuk wat nooit wat hij heeft moeten schrappen onder invloed van de kerk. Dat wist ik ook niet, ik heb dat nagezocht, ik heb het kunnen vinden. Ook dat stukje, daar staat namelijk letterlijk, und die Hölle ist nicht mehr. En er is geen hel meer. Het laatste stuk van dat Eleusische vest, van dat het ode aan die Freude is, er is geen hel meer. Hij moest het schrappen. Hij heeft het gedaan. Hij zat in een impasse. Er zou anders amper nog iets gepubliceerd kunnen worden. Maar zo sterk kan de druk op iemand zijn. En dat was op hem dat hij dat tenslotte gedaan heeft. Al heeft hij er naar de hand verschrikkelijk spijt van gehad. Und die Hölle ist nicht mehr. Alle zonden zijn vergeven. Of zonde, ik weet niet hoe dat in het Duits is. Ja, zonde. Zijn vergeven. Und die Hölle ist nicht mehr. Laten we daar maar van uitgaan. Voor mij is dat echt een zekerheid van het hart. En echt, laat ik zeggen, bevochten. Als iets een ommekeer is, is dat deze ontdekking. En om dat gewoon wat dichterbij te brengen. Even kijken of ik het allemaal kan vinden hoor. Met al die briefjes. Ja. In de Oosterse kerk zijn er een aantal kerkvaders geweest, bekende. Ook een vrouw, dat is misschien minder bekend dat er ook kerkmoeders waren. Sint Macrena, heeft u er wel eens van gehoord? Nou, onthoud het voortaan. Sint Macrena. He. Ja, het lijkt alsof het allemaal mannen zijn die alles voor elkaar krijgen in de religie, maar dat is niet zo. Wie was de grote leraar van Bodhidharma? Weet iemand dat? De leraar van Bodhidharma. Prajnatara. Die zingen wij in de litanie. Ben je wel eens eerder hier op de zaal geweest? Olaf? Heb je wel eens meegemaakt dat we de litanie van de transmissie zongen? Heb je ooit gehoord van Bodhidharma? Mooi. En zijn voorganger, van wie hij transmissie kreeg, was Prajnatara. Wat blijkt uit onderzoek? Zij was geen meneer, maar ze was een dame. Ze was een vrouw. Prajnatara. Dus ik ben ervan overtuigd, Bodhidharma is alleen maar door de verlichting gekomen omdat het een vrouw was. Anders had dat waarschijnlijk hem niet eens gelukt. Dus die zullen we ook in eer herstellen. En zo zijn er nog meer. Ja, zo zijn er een hele hoop. Mijn eigen pleegmoeder is voor mij mijn belangrijkste lerares geweest. Ook zo. Die was er ook diep van overtuigd. Jongske, natuurlijk gaat niemand verloren. Jongske, de eeuwige moeder laat niemand los. Daar was ze zo diep van overtuigd. Ze had niet eens theologie gestudeerd. Ze wist het met haar hart. En ze drukte het uit met heel haar bestaan. Dat is geweldig. Ik heb pas een brief teruggevonden waarin ik opgeschreven heb dat ze vlak voor haar dood, enkele dagen voor haar dood, nog zo daarover zei. Zo over die eeuwige moeder en dat grenzeloos vertrouwen. En dat niemand eruit viel. Niemand. Niemand. Wat dat betreft was ze zo eigenlijk zo als een soort Shinran. Vrouwelijke Shinran. Eigenlijk zou haar portret hier ook moeten staan. Ja. Ik zal een klein stukje voorlezen wat ik dan gevonden heb hierover. In het oorspronkelijke christendom was het vooral Origenes. He, een Origenes is een beetje veroordeeld als ketter. Maar ik herinner me dat er een televisieprogramma was op de BRT. En misschien hebben sommigen van u dat gezien, een jaar, anderhalf jaar geleden. Dat was een discussie tussen de kardinaal in Brussel. Maar ik weet niet hoe die heet. Hoe heet die kardinaal dan? Nee, hij heet niet Daniels. Nee, die heb ik ooit gesproken. Die was erg geïnteresseerd in Voortman, maar zijn opvolger. Niemand die dat weet? Nou, oké. Hij was in gesprek met een prof van Gent, waarvan ik de naam ook niet weet. Een atheïst. En die verweet met name de kerkvader dat idee van de hel. Ja. En hij wist op de duur niet meer wat hij moest zeggen. Heeft niemand dat gezien? Nou, ze wisten niet meer wat ze moesten zeggen. Op het einde toen zei die opvolger van de Neers, laten we maar een glas wijn gaan drinken. Toen gingen ze een glas wijn drinken. Maar dat is niet de oplossing. De oplossing is, wat Massou Abbe zei, als jij diep in jezelf voelt, onlogenbaar, onweerstaanbaar, unresistible, undeniable, en ik zal dat nooit vergeten, dat had te maken met die ommekeer, al heeft het toen nog lang geduurd. Als zou God jou openbaren dat er geen uitkomst is, ik heb het gisteren in een andere context verteld, dat is het diepste in ons. En dat was het diepste voor deze mensen die dat uitdrukten. Dat was het tegen alles in voor Origenes. Dat was het voor die kerkvaders die ik net noemde. Ook de heilige Macrena. Ja? Ik zal een klein stukje hier voorlezen. In de oorspronkelijke theologische setting in de eerste eeuwen waren er zes, ik moet het uit het Engels vertalen dus, waren er zes theologische scholen. Vier daarvan, van de zes, waren overtuigd van de redding van alles en iedereen. Alexandrië, om ze even te noemen, Caesarea, Antiochië, Edessa. De twee anderen, één zei, ja, slechte mensen, dat houdt gewoon op na hun dood, dood is dood, maar in elk geval geen straf. En er was er één, de Latijnse kerk van Noord-Afrika, onder leiding van Augustinus, die preekte dat er dus geen, dat er echt een eeuwige hel was. Door de verkeerde vertaling van het woord eon. Augustinus heeft wel meer vreemde dingen gezegd. Ik hoorde gisteren nog een vreemde uitdrukking van hem. Zijn gebed, toen hij nog niet bekeerd was. Hij is bekeerd ooit. Mijn God, hij vocht ontzettend, hij had ontzettend veel moeite, laat ik het zeggen, met het zesde en negende gebod. Als u weet wat dat is. Dat is de seksualiteit. En hij bad hartstochtelijk, o God, bevrijd mij alsjeblieft van die greep van de seksualiteit op mijn leven. Maar nu nog niet. Ja. En dat heeft hij waarschijnlijk heel lang volgehouden. Maar ja. Dus u weet, als u bidt, dan is altijd zo de mogelijkheid om te zeggen van, nu nog niet. Ja. Nou ja, dat is Augustinus. Dus dan kun je er verder van nagaan als je zegt over wat die man zegt over de hel. Nee. Dan, hoe is het nou met de andere religies? Hè? Ik heb al die Joodse traditie al genoemd van die wasmachine. Dat vind ik een prachtig idee. Je wordt in de wasmachine helemaal gelouterd en je komt er zuiver uit. Bovendien, er is ook, hoe heet hij ook, een hele bekende Joodse filosoof. Ik kan weer niet op zijn naam komen. Die daarover geschreven heeft, ook in verhouding met het christendom. En die ook ergens, ik weet niet hoe hij het formuleert. Maar die zegt eigenlijk precies het. Ja, hij zegt het zo. In de Joodse, oorspronkelijke Joodse traditie is daar nooit de gedachte geweest van een individuele redding. Jij wel, jij niet. Als er redding is, is hij voor alles en iedereen. Maar niet de idee van dit wel, dit niet. Ja? Dus dan zitten we terug bij wat Han Fortman aanklaagt in zijn visie op een gestold christendom en Massau Abbe. En dat vind ik een prachtige gedachte. Dat is opnieuw apocatastasis pantoon. Herstel alle dingen. Dan de islam. Daar weten we heel weinig van. Ik ook hoor. Maar ik heb het dus maar opgezocht. De hadith, ik weet niet precies wat dat is, maar dat zijn teksten. Reject eternal hell. Ja? De teksten toegeschreven aan profeet Mohammed maken zonneklaar dat, ik citeer letterlijk, terwijl de hemel eeuwig is, de hel alleen maar tijdelijk is. En dan een citaat van de profeet Mohammed zelf, profeet Mohammed. Absoluut zeker is dat er een moment zal komen waarop de poorten van de hel weggewaaid zullen zijn door de wind, door de compassie van Allah. Er zal niemand meer in de hel zijn. En als zij er ooit zijn geweest, is het hooguit voor enkele jaren. Nou, het is te doen. Het is niet prettig, maar het is te doen. Het is toch, laat ik zeggen, een verschil, hè? Het is in elk geval hoopgevend. Ja? Bovendien, ik citeer hier nog verder een Koranvers. De hel is niet bedoeld als straf en kwelling, maar in het Engels reform, om er beter van te worden, hè, om te genezen. Dat is al een hele andere visie. Geen straf, maar een soort bittere medicijn, wat die je beter maakt. Want iedereen, zonder uitzondering, alle mensen zullen eerst gezuiverd moeten worden van hun zonde en hun donkere kanten voordat ze het paradijs ingaan. Maar uiteindelijk, alle zullen erin gaan. En dan met deze prachtige woorden. Hell will be our nursing mother. De hel is onze voedende moeder. Zij voedt ons. Zij maakt ons anders. Ze doet ons groeien. Zij reinigt ons of wat dan ook. Dat zijn woorden om nooit te vergeten. Als u dat al denkt of u leest het een keer in teksten waarvan u denkt, oh God, geloof het niet. Geloof het niet. Het woord hel, waar wij onmiddellijk aan eeuwig denken, het is loutering, het is wat in het christendom al vagevuur heet, het is een cleansing machine, het is nog mooier, een nursing mother. En dit is ook een commentaar van een hadith, ook van een hadith uit Israël. Als de hel eeuwig zou zijn, is de enige logische conclusie dat God sadistisch zou zijn. De idee alleen, een citaat, dat de schepper van het universum, die ons en alle geschapen heeft uit liefde, van ons eeuwige verdoemenis vraagt, als straf voor onze zonde, in een toch door ons in een kleine tijd bedreven, enkele jaren, hoe lang leven we nou? Wat is 60 jaar op de eeuwigheid? Ja, dat zei mij een keer een theoloog ook, die heeft me 7 uur laten wachten. Ik had een afspraak met hem in Brussel. Ik heb 7 uur zitten wachten, komt hij aan, toen zei ik zit hier van 7 uur af. What is 7 hours in the eternity, zei hij. Ja. Nou ja, dan hebben we nog 10 minuten gepraat, toen was het ook voorbij. Ja. Nou ja, laten we wel lachen. Er is heel veel reden om te lachen in het leven, vind ik. Ja. Dus die weinige jaren dat we leven en iets kwaads kunnen doen. Wat betekent dat? Dat dat een eeuwige verdoemenis zou kunnen meebrengen. Hè? Als een schepper zo ungracious, zo weinig genadevol zou zijn. Zo unmerciful, zo weinig mededogend, zo onrechtvaardig. Als dat hij een ziel überhaupt zou scheppen met een mogelijkheid voor eeuwig te lijden, in verschrikkelijk lijden, is dat een bewijs dat zo'n God er niet kan zijn. Maar zo is God niet. Punt. En dan de laatste regel, dat is uit een tekst van een hadith Ahmad. Aan het einde zullen in die end all will attain salvation. Iedereen zonder uitzondering zal redding vinden, verlossing vinden. Omdat de compassie van God unlimited is, grenzeloos is. And no one can be left out of it. En er is niemand die daaruit kan vallen. Amen. Wij gaan terug de stilte in.